Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om op deze middag bij jullie te zijn. En ik heb mijn huiswerk goed gedaan. Ik kreeg dit blad in mijn handen. Een biddende urker, althans als ik naar zijn mouwen kijk. Dus dat is een goed teken. Het is een mooi initiatief dat dit soort dingen op dit eiland worden uitgedeeld of verspreid of initiatieven worden genomen. En dat is ook wel eens goed om te zeggen, ik ken weinig plaatsen waar dit soort initiatieven worden genomen. Dus jullie zijn bevoorrecht en gezegend dat je hier woont. Er zijn natuurlijk niet alleen maar plussen te noemen, dat begrijp ik ook wel. Maar dit is wel een duidelijke plus. En dat je probeert om een bepaalde traditie ook inhoud te geven. Want niet alle tradities zijn per definitie goed, maar tradities zijn ook niet per definitie slecht. Waarom doen we iets? Nou, bidden is, als het goed is, je levensadem, je stijl van leven. Daar gaat het om. En ik wil je daarin vanmorgen meenemen. Het thema voor deze boodschap is biddag met Nehemia. Nou, biddag is dus een heel oud fenomeen. En ik wil je vanmorgen een aantal gebedsprincipes met je delen, zodat je daar ook voordeel van kan hebben in je eigen gebedsleven. En misschien dat je eigen gebedsleven weer een nieuwe impuls krijgt naar vanmorgen. Dat hoop ik in ieder geval. Want het is toch een geweldige zegen, het is toch een geweldig voorrecht dat wij als schepselen contact kunnen hebben met onze schepper. Nou, dat is een heerlijk voorrecht en daar laat de Heere God ons in delen. Maar als je nou een voorrecht krijgt aangereikt, dan is het ook van belang dat je er gebruik van maakt. En dat je er daadwerkelijk wat mee doet. Nou, daar gaan we vanmorgen op inzoomen en ik wil met jullie lezen Nehemia hoofdstuk 1. Want Nehemia is een geweldige broeder en zijn leven werd gekenmerkt door gebed. Nehemia was niet een man die zo nu en dan is bad. Maar ik wil vanmorgen het zelfs zo stellig neerzetten. De levensstijl van Nehemia was gebed. Hij leefde door gebed. En zonder gebed kon hij niet leven. Je zou het ook anders kunnen vertalen. Zonder dat er die verticale verbinding was, was Nehemia niet in staat om het werk te doen waartoe de Heere God hem geroepen had. Zo belangrijk was het. Nou, lees met me mee. Nehemia hoofdstuk 1. En het gebeurde in de maand Kisleu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani of Ganani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenis daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vaste en bad. En nu begint het gebed van Nehemia. Althans, het eerste gebed wat we in het boek Nehemia lezen. En hij zei, och Heere, God van de hemel, grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag tot slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nou, tot zover deze woorden uit Nehemia. Een indrukwekkend hoofdstuk, het eerste gebed wat we tegenkomen in het boek Nehemia. Biddag met Nehemia. Broeders en zusters, er was een zeer arme man die een beroemde rabbijn bezocht. En toen hij bij hem op bezoek ging, toen klaagde die arme man over zijn nood waarin hij verkeerde. En die beroemde rabbijn die zei tegen die arme man: bid tot God en hij zal je zeker verhoren. En die arme man die luisterde aandachtig naar wat die rabbijn tegen hem zei. Maar nadat die rabbijn was uitgesproken, zei die arme man: hij zegt, ik kan helemaal niet bidden. Daar ben ik niet toe in staat. En toen antwoordde die rabbijn: ach, dan ben je wel heel erg arm. Als je niet meer kan bidden. Als je niet kan bidden. Ja, hoe hou je het dan vol? Bidden. Het is een bijzondere bezigheid. En ik las in de voorbereiding het volgende. Luister goed. Sommige gelovigen, en ik hoop dat je je daar niet in herkent. Maar sommige gelovigen ervaren het bidden helaas als een ingewikkelde, vermoeiende en saaie aangelegenheid. Dit komt veelal door een onjuist begrip van wat gebed precies inhoudt. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, het komt door een gebrek aan ons zicht op de positie die wij hebben in de hemelse gewesten. Ik weet niet hoe jij bidden ervaart, hoe u bidden ervaart. Maar als ik dit vanmorgen, dit citaat, voorlees, het is een ingewikkelde, vermoeiende en saaie aangelegenheid, dan hoop ik dat je het zo niet herkent in je leven. Want dat is een veeg teken. Maar dat je het juist als een van de kostbaarste dingen ervaart, dat je als schepsel in contact mag treden met je schepper. En misschien vind je het wel moeilijk om er inhoud aan te geven. Nou ja, dat is niet zo vreemd. Dat hadden de discipelen ook al in de tijd van de Heer Jezus. We lezen in Lucas 11 vers 1 dat ze vragen: Heer Jezus, leer ons bidden. Maar dan was in ieder geval sprake van een verlangen. Ze wilden het in ieder geval gaan praktiseren. Maar ze hadden wat hulp nodig. Heer Jezus, leer ons bidden. En hij was natuurlijk ook wat betreft het gebed een geweldig voorbeeld. Want de Heer Jezus kon niets doen buiten zijn vader om. En dat mag je vanmorgen bemoedigen, daar wil ik mee beginnen. Bidden kan je leren. Jullie hebben allemaal leren fietsen, neem ik aan, toch? Hoe heb je dat geleerd? Ja, door te gewoon te gaan doen. En misschien gaan we nog wel schaatsen deze winter, ik weet het niet. Hoe heb je schaatsen geleerd? Gewoon eenvoudig door het te gaan doen. Hoe leer je bidden? Gewoon door het eenvoudig te gaan doen. Het heeft ook te maken met een wilsbesluit in je hart. Je moet het niet altijd van je gevoel en je emotie af laten hangen. Of van omstandigheden, of ze nu positief of negatief zijn. Nee, bidden heeft ook alles te maken met een wilsbesluit. Om gewoon je knieën te gaan buigen. De afzondering op te zoeken. En het aangezicht van de Heer te gaan zoeken. Nou zou ik heel veel aspecten van gebed kunnen behandelen. Dat kan ik vanmorgen niet doen. Maar ik wil je meenemen naar het gebedsleven van Nehemia. Want ik geloof dat gebed een geweldig instrument is, waardoor wij in die samenwerking met onze hemelse Vader ons werk, onze roeping hier op aarde mogen uitoefenen. Geloof je dat? Hij werkt met ons samen. Gisteravond sprak ik in Haarlem. En toen sprak ik over Gods medearbeiders zijn wij. Dat is toch iets fantastisch, of niet? Dat hij jou en mij gebruikt om zijn plan, om zijn werk hier op aarde uit te voeren. En dan werken we samen. Hij is door zijn geest in mij komen wonen. Ja, met eerbied gesproken, we zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Dat is toch mooi? Kijk, en dan is het niet meer ik moet bidden, maar wat heerlijk. Ik werk met hem samen, ik wil in dat levende contact met hem staan. Dat het lijntje open is en blijft. En ik durf dit te garanderen, als de verticale lijn open is en functioneert, dan wordt het horizontale leven een stuk lichter. Dan raak je zo nu en dan wat stenen kwijt. En dan ga je lichter door het leven. En dan kan je van harte meezingen hoe groot is het genot van de wandel met God. Krijg je de smaak al een beetje te pakken? Misschien zeg je wel, Jacques, stop maar. Ik ga, als ik thuis ben, direct op mijn knieën. Heerlijk. Ik zie ernaar uit. De Heer nodigt je uit. En alle blokkades die van ons uit naar God er waren, die heeft de Heer Jezus weggenomen. Hij heeft hem weggeëffend, gebaand. En hij zegt van harte welkom. Is dat niet mooi? Nou, we dalen even af naar Nehemia 1. Blijf erbij. Schrijf desnoods mee. Want het is een prachtige geschiedenis. Ik kan niet heel de achtergrond vertellen, maar even heel kort. Israël was weggevoerd in ballingschap. En dat was op zich niet zo'n positieve situatie. Dat begrijp je. Want ballingschap had alles te maken met zonden, met ongehoorzaamheid. Wat betekent ballingschap uiteindelijk? Nou, dat je gedwongen werd om in een ander land te wonen dan waar je uiteindelijk thuis hoort. Je woonde in de vreemde, in een vreemd land, met andere gewoonten, andere mensen, andere gebruiken. Nou, als je een beetje naar wil zoeken hoe dat allemaal geweest is, en nog wat bijbelgedeelte erbij wil zoeken, zoek dan vanmiddag Psalm 137 op. Prachtig gedeelte, hè? Dat gaat over Israël in Babel, aan de stromen van Babylon. Je kent dat lied wel, denk ik. By the rivers of Babylon. Nou ja, als je een beetje een goede muzikale groep, of zo je wilt, band hebt, dan word je er heel enthousiast van dat lied. Maar als je de tekst bestudeert waarop het gebaseerd is, Psalm 139, dan waren de omstandigheden verre van rooskleurig. Want als je die psalm leest, dan zie je, het volk was moedeloos. Terneergeslagen. Weg, ver weg, bij de stad die God voor hen uitgekozen had. Voor hen bestemd had. Jeruzalem. Daar zaten ze in Babel. En ze vroegen daar in Babel, joh, zing nog eens een mooi lied over Sion. Nou, Sion is een van de namen van Jeruzalem. Maar ze hadden de harp aan de wilgen gehangen. Dan weet je ook waar dat gezegde vandaan kwam. Er kwam geen lied meer over hun lippen, want hoe zouden wij een lied zingen nu we zo ver verwijderd zijn van de plaats die God voor ons heeft bestemd. En dan ook nog, zo ver weg van die stad, vanwege je eigen zonde. Weet je wat dat betekent, Babel, Babylon? Verwarring. Nou, even een zijstraat, maar misschien is dat wel jouw situatie, dat je in verwarring bent. Dat is nooit wat de Heere God wil, want de waarheid die zal je vrijmaken. En het is de Heilige Geest die je in de waarheid leidt. Maar zonde, hoe aantrekkelijk ze aan de voorkant ook lijken, achteraf word je schuldig gesteld. Herken je dat patroon in je leven? Aan het begin word je uitgelokt om te zondigen, want er is nog niets heerlijkers om die zonde te praktiseren. En nadat je erin bent gestapt, erin getuind bent, zegt de tegenstander na afloop, ja, dit heb je ervan, hè? Ben jij nou die christen? Ben jij nou die reformatorische baptist? Stelt in jouw leven ook niet heel veel voor. Hey, je wordt altijd weer schuldig gesteld. Dus je ziet het wegdwalen bij God, door welke zonde dan ook. Het leidt altijd tot Babel, Babylon, verwarring. Het werkt verwoestend. En je ziet het bij het volk van Israël. Ze waren moedeloos geworden. Nou, dat word je van de zonde. Ja, aan het begin niet. Dan lijkt het geweldig, vrijheid. Maar uiteindelijk moedeloosheid. Nou, daar zit het volk. En wat gebeurt er dan? Dan komen er volksgenoten van Nehemia naar dat heidense hof, want Nehemia die bevindt zich aan een heidense hof en hij had een geweldig hoge positie. Hij was schenker aan de hof van de koning. Hij testte de wijn, hij testte het voedsel. Nou ja, verantwoordelijke taak toch? Want ja, als er iets verkeerds naar binnen kwam bij die koning, dan was het prijs. Dus Nehemia had een hele hoge functie. En hij deelde daar in een leven van luxe en comfort. Wij zouden vandaag zeggen, Nehemia had alles wat zijn hartje begeerde. Maar ja, toen zijn volksgenoten kwamen, die reeds teruggekeerd waren naar Israël, want er waren al meerdere groepen teruggekeerd, maar die maakten melding van de situatie van Jeruzalem, hoe de staat was, en hoe het was met zijn volksgenoten, ja, dan lezen we dat het hem enorm raakte. Want de muren lagen in puin en het volk, ja, daar was ook weinig goeds over te vertellen. En dat raakte hem diep in zijn hart. Nehemia was een bewogen broeder. En weet je wat zijn naam betekent? Dat is wel mooi om op te schrijven. Nehemia betekent zoveel als vertroost door Yahweh. Er zit ook iets in van God is genadig. Nehemia, Hanna, Johannes. Het ligt er allemaal in opgesloten. Vertroost door Yahweh. En dat in die omstandigheden. Nou, hij had de inhoud, de betekenis van zijn naam, heel hard nodig. Toen hij hoorde over de situatie van zijn volksgenoten. Ze verkeerden in grote ellende, zegt vers 3, en in smaad. En er zijn bressen geslagen in poorten en de muren, of de poorten zijn verbrand en er zijn bressen in de muren. Nou, daar kan je heel veel over zeggen, ga ik niet doen, maar wat betekenden die muren en die poorten in die tijd? Wij hebben niet zoveel meer met vestingen en dat soort dingen, maar in die tijd waren de muren symbolen van kracht en van vrede, van macht en van schoonheid. Met andere woorden, de staat van Jeruzalem straalde iets uit van de heerlijkheid van de God van Jeruzalem, van de God van Israël. Dus met het verval van Jeruzalem was de eer van God in het geding, voel je het? Hoe nauw het lag. En dat raakte Nehemia. De eer van zijn God was in het geding. Van Yahweh, van de eeuwige. Het tweede, die muren die boden ook veiligheid en bescherming tegen de invallen van de vijand. Nou, dat is ook niet onbelangrijk, toch? Dat raakte hem ook. Want het volk was juist afgezonderd voor de eredienst aan God. Dus er moest een afscheiding zijn. Veiligheid, bescherming, maar uiteindelijk ook een beeld van afzondering, zodat het volk heilig kon leven. Nou, dat alles bij elkaar opgeteld, dat raakte hem. En het belangrijkste, en broeder Ari die heeft het al genoemd, de Heere had en de Heere heeft Jeruzalem verkozen als zijn stad. De stad van de grote koning, volgens Psalm 48 vers 3. Dat was zo, dat is zo en dat zal in de toekomst zo zijn. Hoe het daar ook tekeer gaat. God heeft Jeruzalem verkozen. En luister goed, de plaatsen die God verkiest om te wonen, daar is altijd strijd. Altijd. Waar woont God vandaag heel bijzonder? In het hart van de mens, van de gelovigen, van de wederom geboren mens. In het hart van de gemeente. En wat zegt Paulus in de Efezebrief? Dat de gemeente ook een beeld is van een stad. En John Bunyan, die kennen jullie hier wel? Die sprak over stad mensziel. Hey, Nehemia 1 komt veel dichterbij dan je dacht misschien. Jeruzalem, de stad die God verkozen heeft. Maar vandaag heel bijzonder de gemeente. Als zijn tempel. En mijn lichaam als zijn tempel. Ja, dat moet wel in stand gehouden worden. Moet er goed bij staan, toch? Nee, ik bedoel niet of je een mooi pak aan hebt, want dat is nog uiterlijk. Maar of het er vandaag op biddag 2020 goed bij staat in jou en mijn leven, daar gaat het om. Kan je daar een positief getuigenis over geven? Want de eer van God is in het geding. Als je wel de naam van Jezus belijdt, maar niet het leven van Jezus leeft. Zo nou komt het. Bescherming, afzondering en heilig leven. God heeft recht op alle facetten in mijn leven. Op alle terreinen wil hij regeren. Nou, Nehemia die reageert daarop als hij de situatie hoort. En dat lees je in vers 4. En dat vind ik zo mooi. Nehemia is een type van de Heer Jezus. Een schaduwbeeld. Dat wil zeggen dat we in de persoon en het werk wat Nehemia gedaan heeft al iets terugzien van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar ik geloof dat Nehemia ook een type is, een schaduwbeeld is, van de nieuwtestamentische gelovigen. Mag ik eens vragen, ken je diezelfde passie voor Nehemia? Omdat de eer en de heerlijkheid van God voor jou het allerbelangrijkste is. In je eigen leven. Het is middag. In je huwelijk. In je gezin. In deze gemeente. Maar ook op dit eiland. Het gaat om de eer en de heerlijkheid van God. Het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om mijn gemeente. Het is trouwens geen eens mijn gemeente. Het gaat om hem. En zo zie je dat Nehemia betrokken is op de eer van de Heere God. En het mooie is, Nehemia die hoort dat bericht in Babel, of in Perzië aan het hof. En wat gebeurt er dan? Het raakt hem in zijn hart en hij is bereid om zijn positie op te geven, zijn luxe, zijn comfort. En hij zegt, ik ben bereid om terug te gaan naar Jeruzalem en te gaan werken aan de herbouw en het herstel van poorten en muren. Wat een bijzondere genade is dat. En als je meeschrijft, moet je deze tekst zeker opschrijven. Weet je wat er van de Heer Jezus geschreven staat? In Hosea 11, vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Mooi, hè? Nehemia is een type van de Heer Jezus. Hij kwam uit een heidensland. Om uiteindelijk herstel te gaan brengen in Jeruzalem. Mijn zoon heb ik uit Egypte, een heidensland, geroepen. Prijs de Heer daarvoor. Om uiteindelijk herstel te gaan brengen. Geestelijk herstel. In mensenlevens. En de Heer Jezus was bereid om de heerlijkheid bij de Vader op te geven. En naar een wereld te gaan verloren in zonde en schuld. Wat mag het jou kosten? Hoe werkt het in jouw leven eigenlijk? Bidden? Oh ja, laten we nog even bidden. Even plat uitgedrukt. Of ben jij iemand? Ik moet natuurlijk korte lijnen trekken. Die zo gefocust is op de eer van God. In al die verbanden die ik net heb genoemd. Dat je zegt, ik ga tijd investeren in gebed. Ik ga daar tijd voor vrijmaken. Omdat ik weet dat de eer en de heerlijkheid van God in het geding is. En als er iets belangrijk is in deze eindtijd is dat de glorie van God weer zichtbaar wordt. Amen. Wil je daarvoor geven? En wil je daarvoor ook luxe en comfort opgeven? De Heer Jezus, hij verliet de heerlijkheid bij zijn vader. Nehemia, hij verliet het hof waar hij deelde in luxe comfort. Het ontbrak hem aan niets. Maar toen hij dit hoorde, ja, toen gebeurde er iets in zijn hart. Hij had een bewogen hart, dat had hij ook niet van een vreemde. De Heer Jezus, hij weende over Jeruzalem. Dat is ook middag, hè? Bewogenheid. En echte bewogenheid blijft niet alleen bij mooie woorden. Het is toch wat tegenwoordig. Ja, daar kopen we niks voor. Maar echte bewogenheid zet ook in beweging. Dat is het kenmerk van echte bewogenheid. Nou, dat zie je bij de Heer Jezus. Dat zie je bij Nehemia. Ja, je voelt wel aan waar ik vanmorgen naartoe ging, hè? Wie is vanmorgen Nehemia in de tijd van 2022. Wie wil dat opgeven om in de bres te gaan staan voor de zaak van de Allerhoogste God? Of willen we met behoud van onze luxe comfort en ons leventje ook de Heer nog dienen? Een beetje erbij, zeg maar. Of wil je alles prijsgeven en zeggen, Heere God, ik wil slechts voor u leven. Die korte tijd die mij nog rest. Nou, nu zegt iemand, ja Jacques, het klinkt allemaal als een klok, maar ik ben Nehemia niet. Laat staan dat ik Jezus ben. En er komen dan zoveel jamaars in je naar boven. Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Als je de geschiedenis van Mozes leest in Exodus 4. Hij wordt daar geroepen, hè? Exodus 3, Exodus 4. En dan zegt Mozes tegen de Heere God, ja, wij zouden vandaag zeggen, zoek maar een ander. Mozes, hij stond hoog aangeschreven. Handelingen 7 vers 22 zegt dat Mozes een man was, machtig in woorden en werken. En toen de Heere God hem riep, toen had hij alleen maar jamaars. Nou, dat is ook kenmerkend voor heel veel Nederlanders. Die zeggen niet ja en amen. Maar altijd als ze een boodschap horen, zeggen ze ja maar. Dat is jammer, hè? is eigenlijk altijd een tegenwerping. Mozes zei dat ook. En dan zegt de Heere God niet, Mozes, je bent een geweldige man. Jij kan het. Je hebt je karakter mee, je intellect mee. Maar weet je wat de Heere God zegt? En dat is een bemoediging. Als je zegt, ja, maar Jacques, ik kan niet bidden. Ik weet niet hoe ik de woorden aan elkaar moet rijgen. Dat kan ik niet. Weet je wat de Heere God tegen Mozes zegt? Wie heeft de mens een mond gegeven? Nou ja, als ik dat op Urk vraag, dan zeggen jullie natuurlijk, ja, je moet niet van die simpele vragen stellen. Maar wie heeft de mens een mond gegeven? Dat is God zelf, toch? Dat is toch onze schepper? En dan zegt hij tegen Mozes, als ik jou nou een mond gegeven heb, zou ik je geen woorden kunnen geven? Wij zouden zeggen, het is een fluitje van een cent. Als je het ene kan, ja, dan is het andere. Maar ja, dan sta je wel schaakmat, hè? Want als je tegenwerping nou was, ja, ik kan niet praten, ik ben niks. En wie... Ja, maar de Heere God haakt ook helemaal niet aan bij jouw gaven. In veel gemeenten vandaag moet je allemaal gaven opschrijven, wat je allemaal goed kan. En dan onderaan de streep dan zeggen ze, nou, jij kan dat doen. Maar zo werkt het bij God helemaal niet, joh. Weet je, heel veel ongeschikte mensen hebben de grootste dingen gedaan in het Koninkrijk van God. Het gaat helemaal niet om jouw geschiktheid, het gaat erom of je beschikbaar bent voor Hem. Zoals de Heer Jezus dat was in de volheid van de tijd, zoals Nehemia dat was in zijn dagen, zo vraagt Hij vandaag beschikbare mensen. Die zeggen, nou, ik stotter en ik heb eigenlijk alles tegen, maar ik dien u de Almachtige, die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Je zal toch Mozes geweest zijn, zoek maar een ander. Ik kan niet praten. Ja, maar ik heb jouw mond gegeven, ik leg ook de woorden in je mond. Weet je waar dat toe leidt? En ik hoop dat je dat kent, hè? Tot een ontspannen leven. Je leeft toch niet in de kramp? O, biddag. Als je maar niet te veel opdrachten gaat geven vandaag, want dan kom ik weer in die kramp. Nee, we leven niet van kramp tot kramp steeds voort. We leven van kracht tot kracht steeds voort. Dat is het leven onder het nieuwe verbond. Door de kracht van de Heilige Geest. En als jij niet meer kan bidden, dan zucht de geest met onuitsprekelijke verzuchtingen. Er is altijd gebed. Wat een ontspannen leven, hè? Biddag is niet een lijstje mee naar huis nemen. Nou vrouw, ik ga er vanmiddag aan beginnen. Nee, dat is in verbinding staan met de Allerhoogste en een relatie beoefenen en praktiseren. Ik moet niks. Ik mag met Hem spreken. Dat had ik helemaal niet verdiend. Maar Jezus heeft de weg gebaand. En zo gaat Nehemia in die algehele overgave weg van dat heidense hof met een bewogen hart. Met een brandend hart, wij gaan op weg. Met een brandend hart. Biddag 2022. Niet je hoofd naar beneden. Wat een toestand allemaal in de wereld. Ja, ik zie het ook wel. Maar weet je wat ik ook zie? Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2 vers 8 en 9. En alles wat ik op deze wereld zie, is voor mij niet leidraad. Is voor mij niet maatgevend voor hoe ik leef. Ik wil daarboven uitstijgen, herken je dat? Ik wil leven uit de eerste hand. Ik wil niet leven bij wat de politiek zegt. Want ik moet vaststellen dat dat ook vaak draaikonten zijn. Vandaag zeggen ze dit en morgen zeggen ze dat. Ik wil ook niet leven bij de gratie van de wetenschap. Want dan heb je een goed rapport en dan wordt dat rapport weer ontkend. Nou, je kan de toepassing wel maken. Ik wil leven bij de gratie van de Allerhoogste God. Die door zijn geest in mij is komen wonen. En die met mij samenwerkt. Jij bent mijn medearbeider. Heer, dat verdien ik. Nee, dat weet hij veel beter dan jij het weet. Maar ik heb je gekocht en betaald. Met het bloed van mijn zoon. Jij bent mijn eigendom. Je bent een nieuwe schepping. Al het oude voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En in dat nieuwe leven is bidden mijn lifestyle geworden. Nou, misschien ben je vanmiddag je man wel kwijt. En ja, heeft hij toch zijn kamer even opgezocht. Hij is toch vrij vandaag. En ik ga gelijk investeren. Of je ben je vrouw kwijt en denk, waar zit je toch? Je kent dat voorbeeld misschien wel van die zendeling John Payton. Heb ik wel eens verteld, denk ik hier. Maar ik vind het altijd zo'n mooi verhaal. Vroeger hadden die huizen een voor- en achterkamer en daar tussenin een alkoof. En die John Payton die ging op vaste tijden in gebed. En dan waren ze kinderen in de kamer aan het spelen. En dan verdween die weer in die alkoof, in die tussenruimte. En dan kwam die terug met een stralend gezicht. Zoals Mozes die op de berg was geweest. Ja, als je met een heel lang gezicht uit je binnenkamer komt, dan vraag je omgeving ook af van, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die John Payton die kwam uit die alkoof, uit die tussenruimte met een stralend gezicht. En zijn kinderen waren aan het spelen en die fluisterden tegen elkaar. Papa is bij God geweest. Mooi, hè? Kijk, dan hoef je niet meer tegen je kinderen te zeggen, je moet nu bidden, want het is biddag. Dat werkt niet, joh. Maar ze moeten de smaak ervan te pakken gaan krijgen. Omdat ze weten en zien hoe het bij jou als vader en moeder werkt. Dat ze zeggen, ja, mijn vader heeft overal tijd voor en ook voor mij. Maar hij maakt vooral tijd om in gebed te zijn. En om het aangezicht van God te zoeken. Ik zou aan het graf van mijn vader veel dingen kunnen vertellen, zeg je dan misschien. Maar ik wil vooral één ding vertellen. Het was een man van gebed. Hij was als Nehemia. En op die biddag 2022 is begonnen. Toen zag hij het in één keer. Ik moet niks. Ik mag komen. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Als mensen in problemen zijn, dan gaan ze vaak te raden bij mensen. Nou zeg ik niet dat je het niet moet doen. Maar weet je welk voorrecht je hebt? Om met alles wat je bezighoudt, in positieve en negatieve zin, vrij te gaan tot de allerhoogste God, tot de schepper. En waarom doen veel mensen dat nou niet? Dat is toch vreemd? Dan ga je bij mensen te raden, mensen van vlees en bloed die van voorbijgaande aard zijn, waarvan ook een deel niet betrouwbaar is, terwijl de Heer een geopende toegang heeft gemaakt. Waarom ga je dan niet? Het is toch heerlijk om tot God te gaan? Het is toch ontspannen? Het is thuiskomen bij je vader. En heel je hart delen. En wat mij altijd troost, hij weet toch al wat in me omgaat. Ik heb ook niks te verbergen. Je hebt ook niks te verbergen voor hem. Het is toch heerlijk om met een vrij geweten te leven, een open hart, transparant tot op het bot. Dat is vrij leven. U weet het toch al, maar u wilt het uit mijn mond horen. Nou, Nehemia die kreeg een bewogenheid, een last op zijn hart. Hij ging terug, gaf luxe en comfort op. Maar weet je waar ik nou naartoe wil? Naar zijn gebed. En dat is het tweede deel van deze boodschap. Want ik ga je 5 punten noemen wat het gebed van Nehemia kenmerkte. En dit moet je goed onthouden. Je moet niet gaan bidden achteraf, maar gebed is zo belangrijk vooraf. Ik heb ooit jaren jongerenwerk gedaan voor het zoeklicht. Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb, maar daar moet ik nu aan denken. En toen begon ik daarmee, toen had ik een interview in dat blad. En toen kreeg ik allemaal lieve kaarten van oudere zusters. Je zal zeggen, hoe weet je dat oudere zusters waren? Nou, zo'n bibberend Hansen, weet je wel. Allemaal lieve kaarten. En zij waren zo bemoedigd dat het jongerenwerk werd opgepakt. Dus ze zeiden, iets in de trant van, beste Jacques, we zijn ontzettend blij dat je dit werk oppakt. Maar wij zijn al wat ouder, we kunnen dit niet meer, we kunnen dat niet meer, lichamelijk, gebrekkig, noem maar op. Nou, een hele klachtenlijst, zeg maar. En op het laatst, maar wat we nog wel kunnen is bidden. Nou, dat was natuurlijk heel lief hè, van die oudere zusters. Ergens hadden ze het niet begrepen. Kijk, ze hadden ook kunnen zeggen, beste Jacques, fijn dat je dit werk gaat oppakken. Wij bieden ons aan als voorbidsters. Hier zijn we. We hebben er zin in, we hebben verwachting. En we gaan in de bres staan voor de eer en de heerlijkheid van God. En onderaan in kleine letters, ja, we zijn wel een beetje gebrekkig. Dat klopt ook wel. Uiterlijk is het allemaal niet meer zo geweldig. Maar innerlijk... Begrijp je de volgorde? Weet je, wij moeten het geheim van bidden gaan ontdekken. Weet je waarom er heel veel dingen moeizaam gaan in de gemeente? Omdat er weinig wordt gebeden. Weet je wat de bijeenkomsten zijn die het minst bezocht worden? De bidstonden. En ondertussen willen we voor het minste geld op de voorste rij zitten. Maar bestudeer de Bijbelse geschiedenis. Bestudeer de kerkgeschiedenis, bestudeer het boek Nehemia en je zal ontdekken dat als God geestelijk overwinning gaat schenken, als zijn heerlijkheid neerdaalt, is dat nagenoeg altijd geweest in de weg van gebed. En dat wel aanhoudend gebed. Dat is belangrijk. Ivan Roberts, de opwekking op Wales, 1904-1905, deze godsman heeft 14 jaar gebeden voor de opwekking op Wales. En weet je wat hij zei? ik wil geen bidstond overslaan. Want stel voor dat de bidstond waar ik niet ben, het moment is dat God in zijn heerlijkheid neerdaalt. Dan ben ik er niet bij. Ja, daar kan je van alles van zeggen, maar weet je wat ik daarin opluister? Het verlangen om de tegenwoordigheid van God te ervaren. Met verwachting komen. Nou ja, je begrijpt wel, dit is geen promotiepraatje voor de bidstonden, maar het gaat vanaf nu druk worden. Een grotere zaal moeten we gaan afhuren, want ze kunnen er niet meer in. Broeders, zusters, bidden we nog? Hebben we een gebedsleven? Nehemia, die begint ermee. Ik ga er kort doorheen hoor, dus blijf erbij. Het eerste lezen we in Nehemia 1 vers 5. Het eerste kenmerk van Nehemia's gebed is, Nehemia is gericht op het karakter van God. Mooi is dat. Hij gaat niet met zichzelf beginnen, maar hij roept de Heere God aan. De Heere, Yahweh, de onveranderlijke, de betrouwbare God. Hij doet een beroep op Gods karakter. Ja, dat vind ik zo indrukwekkend. Hij wist precies waar hij zijn moest. Hij, de grote, onzagwekkende God, hij verdient respect en ontzag. En hij komt uit de hemel. Daarmee wil Nehemia zeggen, hij is de totaal andere. De oplossing moet van boven naar beneden komen. Grijp in, Heere God. Mooi, hè? Hij wist waar hij wezen moest. En hij deed een beroep op Gods karakter. Waarom? Omdat hij wist, de mensen zijn net als het weer. Vandaag zus, morgen zo. Maar God is in zichzelf onveranderlijk en absoluut betrouwbaar. Hoe leerde Heere Jezus zijn discipelen bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is het, hè? De gerichtheid op wie God is. Nou, dat is de eerste les die je mee moet nemen in je gebedsleven. Dus niet zeggen, Heere God, ja, het is zo beroerd in mijn leven. Nee, eerst de Heere God die plaats geven die hem toekomt en een beroep doen op zijn karakter. Dat is de eerste. Tweede, Nehemia verootmoedigt zich, vers 6 en 7. Hij verheft zich niet en hij zegt toch, ach, die dwaze volksgenoten van me, weten ze het nou nog niet? Nee, Nehemia verootmoedigt zich, hij kent zichzelf, zelfreflectie. Nou, ik denk dat sommigen van jullie dat catechisatieboekje wel hebben gevolgd in een traditionele kerk. En welke twee dingen zijn nodig? Heel simpel, godskennis en zelfkennis. Dat is belangrijk. Nehemia kende zichzelf. Want wat zegt hij? Hij zegt, ik en mijn volk, wij hebben gezondigd. Dat is het tweede kenmerk van zijn gebed. Verootmoediging. Hij maakt zich klein. Hij verheft zichzelf niet. Hij veroordeelt niet. Moet je op Urk ook niet doen. Kijk niet naar club A, B of C. Wij. We zijn een eenheid, toch? Ook in de verootmoediging. En dat is zo mooi, want er is een belofte voor. God wederstaat de hoogmoedigen, maar nederigen geeft hij genade. Dat is het tweede kenmerk van het gebed van Nehemia. Het derde, vers 8 en 9. Nehemia, hij doet een beroep op Gods karakter. Hij verootmoedigt zich, maar hij pleit ook op het woord van God. Met andere woorden, hij herinnert in deze verse, vers 8 en 9, de Heere aan wat hij tegen Mozes heeft gezegd. Als je ongehoorzaam bent, zal ik je verspreiden over heel de wereld. Maar als je gehoorzaam bent, dan zal ik je over je ontfermen. Mooi, hè? Weet je wat Nehemia eigenlijk zegt? Heere God, met eerbied gesproken. Beloofd is beloofd. Nou, ik word wel eens moe van mijn eigen kinderen, in de goede zin van het woord. Pa, u heeft beloofd. En dan gaat de deur weer heel langzaam open en dan weet ik dat. U hebt beloofd, hè? Wanneer gaat het komen? Want u heeft het gezegd. Nou ja, als vader komt het vaak niet uit, althans, op Urk allemaal goede vaders natuurlijk staan gelijk klaar, hebben altijd tijd. Maar goed, in de Ablassenwaard ligt het net iets anders. Maar ze houden me aan mijn woord, hè. En ergens is dat voor mij een grote eer. Waarom? Omdat ze weten als pa iets zegt, dan gaat hij doen. Dat is eigenlijk een mooi compliment, dat is een eer voor een vader, toch? Af en toe wel een beetje zeurderig komt het over, maar het is wel mooi. Nehemia zegt, beloofd is beloofd. Niet brutaal. Mijn vrouw verweet mij ooit dat ik een beetje vrijpostig ben in de omgang met de Heer. Ik zei, nee, je begrijpt het niet, dat is vrijmoedig. Dat is mooi. Vrijmoedig. De Heer herinneren aan zijn eigen woord. Nummer 23 vers 19 zegt, zou God iets spreken en het niet doen? Hij is geen man dat hij liegen zou. Weet je, dat zijn niet allemaal zweverige gebeden van ik voel dit en ik claim dit en ik... Nee, gewoon Heere God, dit heeft u gezegd. Ik doe een beroep op wat u heeft gezegd. Ik strek me uit naar de vervulling van uw belofte. Mensen maken tegenwoordig beloften en die houden ze voor aan God. Maar dat, goed, laat maar neer. Het gaat erom dat we God herinneren aan wat Hij gezegd heeft, los van mijn verlangens. Veel mensen vullen het al van tevoren in, dan zijn ze teleurgesteld als Hij niet, niet luistert, niet hoort. Nee, ik pleit op zijn woorden. Het vierde, we zijn er bijna hoor. Nehemia 1 vers 10, vind ik ook heel mooi. Nehemia herinnert God niet alleen aan zijn woorden, maar weet je wat in dat vers staat? Hij herinnert hem ook aan zijn daden. Dat is mooi. En waar denken ze dan aan? Nou ja, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Canaan. Met andere woorden, Heere God, wie u in het verleden was, bent u ook in het heden. Dat geeft mij moed. Kan je getuigen van de grote daden van God in je leven? Nou, sowieso hoop ik van die grote daad dat Hij je wederom geboren liet worden tot een levende hoop. Is toch een grote daad of niet? Als dat in je leven gebeurd is, dan herinner je hem toch aan? Want zou Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Heere God, ik herinner u aan uw grote daden. En als deze daad aan mij verricht is, de wedergeboorte, het geloof is mijn deel geworden, ja, dan is al wat andere eenvoudig voor God te realiseren. Dat maakt de Heere God blij als je hem herinnert aan zijn daden. Dat maakt hem groot, dat verheerlijkt hem. Hou dat vast, het vierde kenmerk. Hij herinnert God aan zijn daden. En ik kan je dit zeggen, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. En het laatste, het vijfde, Nehemia 1 vers 11. Nehemia bidt heel concreet. En hij verlangt verhoring. Hij bidt tot God dat de koning barmhartig en hem welgezind zal zijn en dat hij naar Jeruzalem kan. Nehemia had een hoge positie, verantwoordelijk heb ik gezegd. Hij heeft zijn hoge positie over, maar hij bidt heel concreet. Ik wil naar Jeruzalem, maak het mogelijk. Sommige mensen bidden heel globaal. Weet je wat het nadeel daarvan is? Dat het ook heel moeilijk vast te stellen is of God je gebed verhoord heeft. Hoe concreter je bidt, hoe duidelijker het is als hij verhoort. Is toch mooi? Dan heb je weer reden om je te verblijden. Wij leren onze kinderen om concreet te bidden. Ook om concrete zonden te beleiden. Soms zeggen ze wel eens, dat herkennen jullie misschien wel. Ja, pa, ik heb gezondigd. Of ja, dat ging niet goed. Ja, daar kom je bij mij niet meer weg. We gaan even zitten. Wat heb je gedaan? Even concreet worden. Wat ging er mis? Benoemen. En het dan concreet bij de Heer brengen. Maar dat geldt ook voor dat wat op je hart is. Breng het concreet bij de Heer. Dat deed Nehemia ook. En dan is het zo heerlijk dat je ook concreet naar verhoring mag uitzien. De Heer Jezus leerde zijn discipelen ook concreet bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Is dat concreet of niet? En vergeef ons onze schulden. Nou, dus concreet bidden is belangrijk. Nou, 5 eenvoudige tools. Ik zal ze even herhalen en dan eindigen we. Het eerste was, Nehemia was gericht op het karakter van God. Hè? Dat is het enige wat betrouwbaar is in deze wereld. En daar kom je niet beschaamd mee uit. Tweede, Nehemia verootmoedigde zich. Ik heb gezondigd, ik heb mijn huis. Het derde, Nehemia pleit op het woord van God. Hij is geen man dat hij liegen zou. Het vierde, Nehemia herinnert God aan zijn grote daden. Dat betekent, u bent dezelfde, gisteren en heden tot in eeuwigheid. En het vijfde, Nehemia bidt heel concreet. Nou, wat is nou de toepassing, hè? Nou, heb je dit gehoord? Ik heb iets gezegd over Nehemia, valt veel meer over te zeggen. Maar ik hoop dat je wat enthousiaster wordt over bidden. Ik zeg, wat een geweldig voorrecht. Dat het niet meer een last is, hè? Maar een levensstijl. Dan gaat het vanzelf. Dan gaat het soepel verlopen. Dan krijg je er ook vreugde in. Ik heb gezegd, Nehemia is een type van de Heer Jezus. En een beeld van een nieuwtestamentische gelovige. Nehemia stond op in zijn tijd. Hineni, hier ben ik. De Heer Jezus stond op in de volheid van de tijd. En hij zei tegen zijn vader, hineni, Zie, hier ben ik. Ga verschil maken. Mag ik vragen, 2022, biddag. Wie gaat er op Urk opstaan? Nee, niet allemaal om te klagen en om te zeggen wat er niet deugt. Dat is zo makkelijk, joh. Kan je uren mee bezig zijn. Dan ga je op de koffie en dan zeg je alles wat niet deugt. Ook op Urk niet. Of in kerk A, B. Of, maar daar gaat het helemaal niet om. Wie gaat er in Urk opstaan voor de glorie van God? Voor de eer en de heerlijkheid van God. En dat begint al heel klein. Hè? Allereerst in mijn eigen leven. In mijn huwelijk. In de gezinnen. In de gemeente. En van daaruit over het eiland. En ik heb geloof zelfs dat het verder gaat het land in. Hé, wat is er gebeurd op Urk? Ze hebben de smaak te pakken gekregen van de omgang met God. Ze hebben altijd uit eigen kracht gewerkt. Ja, dan wordt het leven met God heel zwaar. Als je het allemaal zelf moet doen, dat is net zo goed als je bezuinigt op je auto en je haalt de motor eruit. Dat is ook allemaal mensenwerk, toch? Dan moet je hem de showroom uitduwen. Niemand bezuinigt op de motor. Hoe komt het dat heel veel christenen bezuinigen op gebed, op de motor? Het is dwaasheid, want dan wordt het mensenwerk. Word je moe van, gefrustreerd, teleurgesteld en dan haak je af. Het is mijn gebed dat er vanmorgen hier Nehemia's op gaan staan. En dat je zegt, Heere God, hier ben ik. Onbekwaam in mezelf, ongeschikt, maar u bekwaamt onbekwame. En u werkt door mensen heen. Ik las tijdens de voorbereiding, Nehemia had een grote smart. Hij had een grote God. En hij vertrouwde op grote kracht. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Want lees heel dat boek maar verder. Er kwam een dag dat de muren werden voltooid. En dat de koren hun intrede deden. De muren werden ingewijd. En de glorie van God weer zichtbaar werd in Jeruzalem. Het is mijn gebed. Dat deze middag ertoe zal leiden. Dat de glorie van God, zijn heerlijkheid, zichtbaar wordt door onze levens, door onze gezinnen, door onze huwelijken, door onze gemeente heen. Dat hij de heerlijkheid en de eer zal krijgen. En dit is het. Wat werfkracht geeft naar de wereld om ons heen. Religie zal niemand redden. Religie zal niemand erbij trekken. Maar de heerlijkheid van God en de gemeenschap met hem werkt jaloezie uit. In de goede zin van het woord. En dat we tegen elkaar zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ik wens jullie een gezegende middag. En dat de reformatorische baptistengemeente niet allereerst gekenmerkt wordt door het reformatorische.